Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snow. Sorry, Sander zit zo genijtig hoofd naar me te kijken. Oké. <Okay. laughs> Resume.
Oké.
Okay. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad. Mijn naam is Semke.
Mijn naam is Sander.
En ja. We gaan weer een verhaal vertellen vandaag.
Toch, ja. Toch, ik ben heel benieuwd wat jij... Want je was bezig met iets, maar ik begrijp dat je...
Ik was bezig met iets heel anders. Ik kan wel eens een spoiler geven. Ik was bezig met een zaak uit Denemarken. Ik zag verder nog niet...
Dat zijn vaak hele spannende verhalen.
Ja, en we hebben Scandinavië nog niet zo aangeraakt. Dus ik dacht, dat is wel eens leuk voor de verandering. Maar het werd heel complex. En toen dacht ik, dit krijg ik nooit... Ik heb hier meer tijd voor nodig eigenlijk om dit goed te onderzoeken, om een gedegen verhaal te brengen.
Ja, niks door het hoofd te zien of...
Nee. En toen koos ik een ander verhaal. Ik vertel verderop in de podcast wel even hoe ik daarbij kwam. Maar dus toch weer iets lokaler.
Dat is ook wel leuk.
Ja, dat dacht ik. Want volgens mij is het ook wel weer een tijdje geleden dat we iets uit de lage landen hebben gedaan.
Dat zou wel kunnen, ja.
Ja, dus...
Oké. Okay.
Ben je er klaar voor?
Helemaal, ja.
Yes. Here we go. 21 augustus 1425. We zijn in Utrecht en om precies te zijn op de Oude Gracht. Iedereen die wel eens door het centrum van Utrecht heeft gelopen, weet dat de Oude Gracht in zo'n bocht loopt. En dat was eigenlijk ook al zo in 1425. Naast deze bocht, zo'n beetje bij de Bakkersbrug, kijken we naar een groot versteend huis. Een huis met meerdere verdiepingen en een werfkelder aan het water. Eigenlijk niet heel veel anders dan hoe je het nu misschien zou zien. Het heeft een boerenerf, dat is wel anders dan nu, waar we stallen zien met vee. Wanneer je vanuit dit huis door het raam naar buiten kijkt, zie je aan de overkant stadskasteel Drakenborg. En een paar huizen verderop ligt het bekende stadskasteel Oudaan. We zijn nu in het huis Preuzenburg. En in dit huis ligt de burgemeester van de stad, Bernd Proeys, al enkele dagen ziek op bed. Hij is ook de jongste niet meer. Hij is 70 en hij lijdt aan jicht en dat geeft hem echt heel veel pijn. En het is eind van de middag, zo iets na vijven. En vanaf de straat klinkt kabaal. Het is duidelijk druk in de stad. Er zijn mensen op de benen en ze schreeuwen. Bernd is te weggezakt in zijn koortsachtige pijnen dat hij er eigenlijk geen acht op slaat. Plotseling klinkt het tumult van beneden te komen, vanuit het huis zelf. Meubels worden aan de kant gesmeten en met een stommelend geluid lijkt er een groep mensen naar boven te komen. De slaapkamerdeur wordt opengebroken en een woedende groep mannen dringt Bernds kamer binnen. Met messen en bijlen in hun handen rennen ze op zijn bed af en ze steken en hakken op deze weerloze zieke burgemeester in. En even snel als ze gekomen zijn, verdwijnen ze ook weer. Niet om zichzelf uit de voeten te maken, bewust van wat ze hebben misdaan. Nee, al plunderend trekken ze verder door de stad. Het huis van de proost van de Sint-Pieterskerk is ook een van de doelwitten. Hoewel de proost zich in veiligheid weet te brengen, wordt zijn huis aan het Janskerkhof geplunderd. De groep steelt boeken, juwelen, geld en kerkgewaden. Een ander raadslid en de schepenburgemeester worden ook aangevallen en raken gewond. Maar daar blijft het niet bij. Het komt de plunderaars ter oren dat de zwakke burgemeester Proeys de aanslag zou hebben overleefd. En ondanks al het wapentuig waarmee ze zijn kamer binnendrongen, is hij dus nog niet overleden. En dat is niet de bedoeling. Dus keert de groep terug naar het huis aan de Oude Gracht, waar ze een priester aantreffen die Bernd het laatste sacrament toedient. Ze duwen de priester weg bij het bed, ze onteren het sacrament en ze geven Bernd een finale klap. Het is het laatste zetje wat nodig is. Bernd overleeft het ditmaal niet.
Arme Bernd.
Arme Bernd.
Ja, en arme priester.
Ja. Ja, dit wordt niet helemaal duidelijk wat er met de priester gebeurt. Hij wordt gewoon vooral weggeduwd bij het bed. Dus ik neem even aan...
Dat hij het overleeft. Dat hij met de schrik vrij is gekomen.
Dat hij met de schrik vrij is gekomen, ja. Maar Bernd niet.
Nee.
Nee.
Oké.
Okay. Ja.
Vrij ruwe verstoring van de sociale orde in Utrecht.
Ja. Dat zou je zeggen. Een plunderende menigte in de stad. Een vermoorde burgemeester. Andere raadsleden, hoge pieven die zijn aangevallen. Daar moet je eigenlijk wel tegen gaan optreden. Misschien is het even goed om de positie van de stad Utrecht uit te gaan leggen. Want dat is een beetje complex in deze periode. Utrecht heeft een bisschopszetel. En de bisschop heeft uiteraard het kerkelijk gezag over het bisdom Utrecht. En het bisdom Utrecht omvat dan ongeveer de provincies Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Gelderland. Naast Utrecht zelf uiteraard. Dus dat is al een behoorlijk gebied. Maar Utrecht is ook een vorstendom in het Heilig Roomse Rijk. En dat vorstendom bestaat anno 1425 uit Nedersticht. Wat je zo'n beetje kan vergelijken met de hedendaagse provincie Utrecht. En uit Oversticht. En Oversticht is Overijssel, Drenthe en de stad Groningen.
Oké. Okay.
En aan het roer van zo'n vorstendom staat de bisschop. En dat betekent dat hij hier, behalve kerkelijke macht, ook wereldlijke macht heeft. Dus en Utrecht als stad, zeg maar, is dan het religieus en het politiek centrum van allebei.
Ja, precies. En dat ligt in het hedendaagse Utrecht.
Dat ligt in het hedendaagse Utrecht. Heel scherp.
Het is belangrijk om dit soort dingen te verduidelijken soms.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Helemaal gelijk. Goeie opmerking. Ja.
Ik ben blij.
En in het geval van zo'n heftige moordzaak, zoals deze moord op een burgemeester in deze belangrijke stad Utrecht, bij wie klop je dan aan? Bij de bisschop. Nou, ten tijde van de moord hebben we hier bisschop Zweder van Culemborg. En hij is nog maar net bisschop. En hij heeft die positie niet heel makkelijk gekregen. Maar dat ga ik later uitleggen. Wat denk je dat Zweder doet?
Zoeken naar daders en bestraffen, hopelijk, lijkt me.
Dat zou leuk zijn.
Ja.
Zeker. Maar nee, hij doet precies niets. Hij bestraft de daders niet. Hij verklaart wel aan de raad dat hij dat gaat doen, maar nee. Hij doet eigenlijk zelfs, sterker nog, het tegenovergestelde. Hij verbant enkele zonen van wijlen burgemeester Proeijs uit de stad, samen met enkele andere leden van vooraanstaande patriciersfamilies.
Oké. Okay.
Ja. Ik zie je vragend kijken.
Ja, nee, hier moet een interessant factiestrijd achter iets gaande zijn, denk ik.
Ja, en om dat uit te leggen, gaan we even een stukje terug in de tijd, zoals altijd.
En we waren al zo ver terug in
de tijd. We gaan nog verder terug in de tijd. Ik moet even uitleggen wie Bernd is, ons Bernd. Hij wordt mid 14e eeuw geboren in het vooraanstaande geslacht Proeijs. Proeijs komt in de bronnen voor in heel veel verschillende spellingen. Dus ik neem aan Proeijs, maar kan ook anders zijn geweest. Deze familie levert meerdere burgemeesters, schouten, geestelijke op. Dus dan weet je wel, ze zijn succesvol. En ze bezitten ook meerdere huizen in Utrecht. Ik noemde al het Proeijsenburg aan de Oude Gracht. Maar ze hebben ook een huis in de Nieuwstraat en in de Hamburgerstraat. En Bernd heeft grond in bezit in Amerongen, Houten, Maartensdijk, Odijk, Oostveen, Vechten, Vleuten en Werkhoven. Ja. En we hebben hier actes van, waarin bijvoorbeeld beleningsafspraken staan. Dus dat is, hij boert goed, laten we het zo zeggen. Ja. Hij trouwt in 1382 met Gode van Landskroon. En zij is een dochter van Roetaert van Landskroon. Een kerkmeester geweest van de buurkerk. En op zeker moment ook een burgemeester. Dus ook zij komt uit een goede familie. En ze krijgen heel veel kinderen, waarvan een groot deel ook belangrijke functies in de stad zal krijgen later. En dit huwelijk doet zijn positie goed, want slechts 2 jaar erna wordt hij schepen van Utrecht. En in 1389 geschout. En dat blijft hij tot 1410. En wanneer zij overlijdt, gaat hij hertrouwen, ditmaal met Anna van Lichtenberg. En deze Lichtenbergers, is echt een invloedrijke familie in Utrecht, die al jaren strijden om de macht tegen een andere familie, de Lokhorsten. En door met Anna te trouwen wordt zijn positie eigenlijk alleen nog maar groter. Dus Bernd is onderdeel eigenlijk geworden van de clan Lichtenbergers.
Ja.
Maar die politieke situatie is dus door die strijd behoorlijk rommelig. Want bijna elke 15 jaar is er wel een wisseling in de macht tussen die Lichtenbergers en die Lokhorsten. En wanneer dan na een machtsgreep de andere familie weer aan het roer komt, dan wordt alles weer omgegooid. Dan heb je een andere raad, dan heb je nieuwe schepenen, de gilde, oudermannen worden vervangen. Dus het verandert weer en de andere familie wordt dan weer tegengewerkt. Dat is een beetje hoe het gaat, heen en weer. En deze strijdende families, we noemen ze facties. Jij zei het net ook al even.
Ja,
en het draait eigenlijk maar om één ding, de macht in de stad. En je kan dat ook zien in hun gevolg. Ze hebben bijvoorbeeld knechten die dan uniformpjes dragen. Dezelfde kleur kaproen bijvoorbeeld. En wanneer het uitkomt, is dit dan een handige knokploeg die je kan inzetten.
Ja. Dat is wel grappig, want iets vergelijkbaars hebben we natuurlijk eerder in de Borluut-bende langs zien komen. Alleen eerder in tijd.
Ja.
Toen het... De jonge zoontjes van dit soort families elkaar continu te lijf gingen.
Ja, klopt. Precies, een beetje hetzelfde idee. Ik wilde ze later inderdaad ook nog even aanstippen, maar je hebt helemaal gelijk, hetzelfde. En ik leg het al eerder uit. De bisschop van Utrecht heeft een invloedrijke positie. Tot 1423 is dit Frederik van Blankenheim. En dit is een bisschop die vooral aan de kant van de Lichtenbergers staat. En verder heb je natuurlijk gilden waar burgers zich in verenigen. En die gilden die zetten zich in eerste instantie, wat je zou verwachten, in voor belangen van de ambachten. Maar ze krijgen begin van de 14e eeuw ook een belangrijke rol in het bestuur van de stad. Dus burgers mogen via een ambacht, gilden, mogen ze invloed uitoefenen en vertegenwoordigd worden in de raad van de stad, in de schepenbank. En dat zorgt ervoor dat burgers opeens lid willen worden van zo'n gilde. Ook wanneer ze dat beroep niet uitoefenen. Dus je kiest voor het gilde waarmee je dan denkt dat je het meest succes gaat hebben in zo'n bestuur. Of je kiest voor een gilde omdat dat toevallig het gilde is wat actief is in jouw wijk. Dat kan ook.
Ja, dat is grappig. Ik heb het in Brugge kwam ik dat ook wel eens tegen. Dat je daar dan kom je zo'n patricier, een belangrijke persoon in de stad tegen. En die was dan ook groenteboer.
Ja.
Dat was hij natuurlijk niet, maar hij was lid van zo'n gilde. En dat was een politieke verbintenis in principe.
Ja.
Hij had daar achterban zitten en hij komt op voor de belangen daarvan. En iedereen is bezig met zijn connecties natuurlijk.
Nee, en dat zien we precies hier ook. Want Bernd, die behoort toe aan de leerlawyers. Maar hij is geen leerlawyer.
Oh ja, precies.
Nou ja, goed. Maar dit klinkt eigenlijk heel erg soort van democratisch. Dat is het zeker niet. Want je komt alleen in aanmerking als je een mannelijke burger bent. En burgerrecht heb je niet zomaar. Dat is alleen voorbestemd aan de rijken. Dus
ja.
Het is weer een soort van kek elite clubje. Gilden hebben uiteraard ook voorkeur voor zo'n factie, zo'n familie. En dat hangt een beetje samen van, geeft die familie Lichtenbergers jou bijvoorbeeld veel werk? Is jouw gilde slecht vertegenwoordigd in het bestuur? Waardoor je dan voor de ander kiest uiteraard.
Ja.
Dus ook die hebben hun voorkeur.
Ja, en je hebt natuurlijk ook sowieso voor zaken heb je belang bij waar tollen op worden geheven.
Ja, precies. En dat is precies wat jij al aanstipte. Van je hebt die rivaliserende bendes, je hebt ook rivaliserende facties op een soort breder perspectief. Zoals bijvoorbeeld de leliaards en de klauwaards, zoals je al zei. De hoeken en de kabeljauwen. Hier weer twee facties die strijden om macht. En die hoek en die kabeljauwen, schaft dat je ze noemt, want die spelen hier aan de zijlijn ook een rolletje. Of rol misschien.
Om het maar eventjes eenvoudig te houden.
Ja. Want in deze periode bloeit Utrecht door goedlopende handel. En het is van belang dat de stad, voor de stad, dat die handel niet ondermijnd wordt. Dat het niet in gevaar komt. En daar doet de stad alles aan. Dus bijvoorbeeld in 1402, dat jaar is er een conflict tussen de heren van Arkel en de graven van Holland. En Jan van Arkel kiest de kant van de kabeljauwen. En het graafschap Holland staat aan de kant van de hoeken. En dat conflict heeft dan effect op Utrecht. Want Jan van Arkel heeft twee strategische kastelen aan de rivier de Lek. En die kunnen de handel naar Utrecht in gevaar brengen. Dat ziet Utrecht niet zitten. Dus Utrecht vecht mee tegen de heren van Arkel. En ons Bernd gaat trouwens ook mee.
Die doet gezellig.
Ja, gezellig. Dus hij is onderdeel van twee grote veldslagen in deze oorlog. En uiteindelijk in 1405 worden de kastelen van Jan van Arkel ingenomen en met grond gelijk gemaakt. En de handel is niet meer in gevaar. Utrecht blij.
Ja.
Maar die Arkelse oorlog is nog niet over. Die duurt tot 1412. Waardoor het land van de heren van Arkel weer in handen komt van de graven van Holland. En Utrecht is eigenlijk al een tijdje niet zo happig meer om mee te doen. Want zij hebben eigenlijk hun doel bereikt. Hè? Die kastelen zijn plat, wij hebben weer leuke handel. En oorlog kost geld. Dus dat is niet zo chill. Dan krijg je altijd gemoor in de samenleving. Onblije inwoners.
Ik zie nu zo de bisschop voor hem die zegt, jongens, ik vind het niet zo chill.
Nee, ik denk niet dat hij dat zei. Maar goed. Maar wat je krijgt is, het wordt onrustig in de stad. Mensen zijn klaar met die oorlog en die frustraties richt je dan op het bestuur. En wie zijn dan het bestuur van die stad? De Lichtenbergers. Dus dan krijg je een tegenpartij. Die gaan zich verzamelen onder aanvoerder Herman van Lockhorst. De deken van de Domkerk op dat moment. En die gaan de onrust toelaten nemen door een gerucht te verspreiden. Dat is altijd een goed idee. Ja. Zij zeggen, de Lichtenbergers hebben de stad Utrecht verkocht aan graaf Willem VI van Holland. En dat werkt, want ja, iedereen boos.
Het zijn altijd ook van dit soort geruchten. Ja. Hè? Dat is net als, volgens mij in Frankrijk, op een gegeven moment wordt er een gerucht verspreid van, oh ja, nee, deze en deze persoon heeft dan aan de Engelse kroon dingen verkocht. Weet je wel.
Ja, we zagen dit bij Jacob van Artevelde ook, die de stad Gent zou hebben verkocht aan de Engelse koning. Ja. En hier exact hetzelfde verhaal. En het werkt, daarom doen ze dit waarschijnlijk, beproefde methode. want de Lockhorsten nemen de macht over. Het is weer klaar met de Lichtenbergers. Dus ja, wat gebeurt er dan? Alle hoge raadslieden die dan onder de Lichtenberg-factie aan het roer waren, waaronder onze Bernd en zijn zonen, Bernd junior voor het gemak, en Jan, die worden uit de stad verbannen.
Oh, zit. Gemeen.
Ja. En wat ze dan gaan doen is leven aan het hof van de graaf van Holland. Ze gaan dan protestbrieven schrijven, dat is al guitig, naar de raad. En ze zorgen dat er in Utrecht brieven komen te hangen aan kerken en huizen, waarin ze dan hun aanklachten naar de Lockhorstse raad, allemaal aantijgingen, zeg maar, ophangen. De raad hierop wordt woest en verhoogt hun straf. Ze mogen 100 jaar lang Utrecht niet betreden. Ja, sip.
Ja, het is ook niet levenslang, nee, 100 jaar.
Nee, 100 jaar specifiek, ja. Oké, dus wat doen we dan? Want ze willen toch wel graag terug naar Utrecht. Ze vragen hulp aan bisschop Frederik van Blankenheim. Maar dat helpt niet. Die krijgt het ook niet voor elkaar. Vervolgens vragen ze dan graaf Willem VI maar om te helpen. En Willem die houdt wel van aanpakken. Dus die zegt, prima, ik ga gewoon eigendommen van Utrechters in Holland ga ik afpakken. En als de ballingen, dus die groep die nu aan mijn hof leeft, iemand uit Utrecht doodslaan, doe ik niks.
Ja.
Zal ze leren.
Deze bron ben ik tegengekomen. Volgens mij heeft hij het mogelijk ook wel eerder gedaan. De vader van Willem, Albrecht van Beieren, die heeft een vergelijkbare goedkeuring op een gegeven moment gezegd. Van ja, als er burgers uit Utrecht komen in Hollandse gebieden, dan mogen jullie ze gewoon doodslaan.
Ja, dat is heel slim, want wat je doet is, Utrechters kunnen daardoor niet veilig reizen.
Ja, en je besteedt het ook uit aan burgers om dit te doen, dus je hoeft er verder zelf geen...
Nee, het is heel makkelijk.
Ja.
En wat doe je daarmee? Je maakt de handel ook weer een beetje... Ja. Lastig. Nou, wat doen de Lockhorsten? Die denken, oké, weet je wat? Ik zoek ook Mattie in deze strijd. Ik ga weer een alliantie aan met de vijand van de Hollandse graaf, de graaf van Gelre. En dan krijg je weer onrust in de stad. Want zoals ik al schetste, als het niet lekker loopt, dan dat voelen de inwoners ook.
Het lijkt me logisch dat je je zorgen maakt om wat de toekomst gaat brengen.
Zeker, zeker.
Dus je bent op de hoogte van de politieke situatie.
Ja. Nou ja, en die onrust die neemt een beetje toe. Dat voelt dus de raad van de stad ook wel. Dus die gaan maatregelen nemen. Zo wordt bijvoorbeeld in 1415 verboden dat men in stad in een panzer of harnas rondloopt.
Oh ja.
Ja, vrij specifiek. Graaf Willem die denkt, weet je wat, we doen er nog een schepje bovenop. Die handel met Utrecht wordt gewoon volledig verboden. En dan heb je Utrecht in de Achilleshiel.
Ja.
En nog meer onrust in de stad. Dus wat gebeurt er? De Lockhorsten worden weer verbannen. Succes. Dus die Lichtenbergers die nemen langzaam hun positie weer in de stad.
Vraag me af of ze zich dan zeg maar op weg zeg maar tegenkomen de hele tijd.
Ja, ik denk wel niet dat... Ja, waarschijnlijk voor... Nou ja, misschien gaan ze wel eerder naar Gelre, dus de andere kant.
Ja, precies.
Neem ik dan een beetje aan. Hun tijd aan het Hollands Hof heeft er natuurlijk wel voor gezorgd... de band met die hoeken, dat behoorlijk is verstevigd. En ze wanen zich veilig, want ze hebben graaf Willem VI achter zich staan. Ze hebben ook nog de goedgezinde bisschop Frederik aan hun zijde. Dus je hebt twee grote, belangrijke figuren die aan hun kant staan. Dus die Lichtenbergers denken, nou prima, kat in bakkie. Wij zijn weer heer en meester van Utrecht. Maar ja, we hebben al gezien dat dit nogal vaak wisselt. Ook wanneer alles toch wel redelijk stabiel lijkt. En ja, we hebben hier een probleem. Want in 1417 overlijdt deze Hollandse graaf Willem VI. Dus dan heb je een beschermheer minder. En met het wegvallen van zo'n beschermheer... Ja, krijg je een opvolgingskwestie. En deze opvolgingskwestie specifiek van Willem VI gooit olie op het vuur tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. Quelle surprise. Die gaan dan volgens echt een flink aantal jaren ruzieën over wie het recht heeft op de opvolging. We hebben hier namelijk Willems dochter Jacoba van Beieren. En zij wordt door het Heilige Roomse Rijk niet als een sterke opvolger beschouwd. Zij prefereren Willems broer Jan van Beieren. En de Kabeljauwen denken, top, wij kiezen ook voor Jan. Jan van Beieren is volgens ons de beste optie. De Hoeken, die kiezen wel voor Jacoba. En de Lichtenbergers in Utrecht, die volgen dus ook dat. Dus de Lichtenbergers kiezen ook voor Jacoba. De Jan van Beieren ziet Utrecht dan als een probleem in dit hele debakel. En nou ja, wat doet hij? Dan schakelt hij maar weer de hertog van Gelre in. En die twee die bekokstoven dan een soort plan van als er een toekomstige oorlog komt, dan gaan wij Sticht, dus Utrecht zeg maar, en het bisdom onderling verdelen.
Oh ja.
Dat hebben ze dan wel weer netjes bedacht. Nou, dan krijg je veldtochten, plundertochten, dreiging van oorlog. Oorlog die er uiteindelijk ook komt. En Jacobus' positie wordt daardoor steeds zwakker. Zij delft een beetje het onderspit. De Hoeken in Sticht die komen steeds meer alleen te staan tegen het nu Kabeljauwse Holland. Want Jan van Beieren heeft over het algemeen toch wat de touwtjes in handen. En ook aan de andere kant hun bondgenoot Gelre op dit moment. Zit een beetje soort van vast in het midden. En wat we al eerder zagen, oorlog is dus niet zo goed voor je inwoners. Dus er zijn tekorten, de prijzen worden hoog, het leger deserteert. In Holland en Gelre overigens is men net zo goed niet blij. En besloten wordt dat de partijen dan maar even met elkaar om de tafel moeten, verzoend moeten worden. En Frederik van Blankenheim, onze bisschop, die zet zijn beste beentje voor. En die gaat samen met Jan van Beieren vrede sluiten.
Sympathiek.
Sympathiek. Dus je denkt, eind goed, al goed?
Ja.
Nee. Want we hebben weer pech voor de Lichtenburgers. Bergers. Bisschop Frederik overlijdt niet lang daarna. Dat is de tweede steunpilaar die wegvalt. 1423. Ja. En alsof we nog niet voldoende strijd hadden tussen Lichtenbergers en Lokhorsten, Hoeken en Kabeljauwen, Jacoba van Beieren en Jan van Beieren, ontstaat er nu een nieuwe discussie. Namelijk, wie volgt bisschop op? Ja, je gniffelt, maar zij vonden het ding helemaal niet zo leuk. Maar goed, 7 kandidaten doen aanspraak op de bisschopszetel. En het zijn allemaal figuren die achter de eerder genoemde partijen verbintenissen hebben. Die dus allemaal ook nog een strijd met elkaar hebben. 2 van deze 7 maken een grote kans. We hebben Rudolf van Diepholt. Hij wordt gesteund door Lichtenbergers en door de 6 belangrijke steden van Sticht. Uiteraard krijgt onze Rudolf ook de support van de Hoeken en van Jacoba van Beieren. En daartegenover hebben we Walraven van Meurs. Zijn bondgenoot is Jan van Beieren, daarmee ook de Kabeljauwen. Hij ziet in Jan van Beieren ziet in Walraven ook echt wel een grote kans. Want als je een Kabeljauw op die bisschopszetel kan krijgen, dan wordt zijn strijd tegen de Hoeken makkelijker. Want dan gaat Utrecht niet steeds helpen.
Ja.
Dus dan kan die Jacoba aanpakken, dan kan hij die Hoeken aanpakken. Win-win. Dus er komt een verkiezing. Geen van de kandidaten krijgt een meerderheid. Dus dan komt er een tweede stemronde. En de kanunniken die verzamelen zich dan in het kapittelhuis en dan gaan ze overleggen en dergelijke. En daar zwichten zij dan uiteindelijk voor de druk van de steden die op Rudolf van Diepholt aandringen. Er is trouwens zelfs een gerucht dat Bernd, onze Bernd, hier een rol in heeft gespeeld. En dat hij voorafgaand aan de stemming aan de deur zou hebben gebonst. Waarna hij naar zijn neef, die daar ook is, de proost Jacob van Lichtenberg, toe heeft geschreeuwd: als jij je stem niet aan Rudolf van Diepholt geeft, dan ben je een doodman.
Ja.
Ja. En wat denk je? Rudolf wordt gekozen.
Oh, toch?
Ja, 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 ja. Dus we hebben een probleem opgelost. Zou je zeggen.
Ja.
Want de paus in Rome moet de benoeming natuurlijk goedkeuren. En die laat een beetje op zich wachten. Dus de Lichtenbergers die voelen al een beetje aan hun water. Spannend. Zou Jan van Beieren misschien de paus beïnvloeden? Dus Het is gewoon spannend. Ze gaan gezanten sturen, kijken of ze wat kunnen doen. Maar toch, hun nachtmerrie wordt werkelijkheid. En na een half jaar besluit de paus dat Rudolf van Diepholt niet geschikt is als nieuwe bisschop. Maar hij wijst ook de kandidaat van de kabeljauw af. Hij kiest voor iemand die slechts één stem had gekregen in de verkiezingen. Dus je zou zeggen, rare keus. En deze man die denkt ook, ho eens even. In deze hele shitshow van strijdende facties en twisten en opvolgingsdiscussies.
Deze eigenlijk voor spek en bonen mee.
Ja, hier heb ik helemaal geen zin in. Dus hij trekt zich terug. Hij draagt zijn rechten over aan Zweder van Culemborg. Die in de eerdere stemronde slechts een paar stemmen heeft gekregen. Dus ook niet een populaire kandidaat was. Lichtenberg is boos. Hoeken boos, want Zweders familie behoort tot de leiders van de kabeljauwen.
Oh ja.
En dat is niet leuk. Dus zij versturen een gezant naar Rome om hun zaak te bepleiten. En de paus die denkt, ik heb hier geen zin in, die sluit die gezant op voor een paar dagen. Hem niet bellen, zeg maar die hele vibe.
Ik kan me ook voorstellen, je hebt een paus, je hebt allemaal belangrijke dingen aan je hoofd.
Ja, kom je liever.
Ze blijven maar ruzieën.
Ja. En dan is er weer een nieuwe episode in dit politieke drama. Het is net goede tijd, slechte tijden. Jan van Beieren gaat plotseling dood.
Oh,
ja.
Nee.
Ja. Hij schijnt trouwens vergiftigd te zijn.
Ja?
Ja. Oeh. Maar dat is misschien een zaak voor een andere keer.
Ja, inderdaad. We schrijven hem op.
Ja, we schrijven hem op. Jans missie wordt overgenomen door niemand minder dan Philips van Bourgondië.
Ja.
Zonder enthousiast. En daarmee gaat er weer een grootmacht meedoen aan deze hele strijd, die al zo complex was. Ik hoop dat iedereen het nog volgt, want het is ook best wel complex. Philip ziet ook het belang van een kabeljauw op de bisschopszetel in Utrecht. En die zet hierin helemaal vol op Zweder. En met succes, want de paus benoemt hem als bisschop. En in Utrecht legt men zich er dan maar bij neer. Zweder wordt de bisschop van Utrecht. De Lichtenbergse Raad onderhandelt stevig met Zweder. En op 16 augustus 1425 komen ze tot een overeenkomst. Op 18 augustus 1425 worden deze afspraken bevestigd in een brief van Zweder. Die is er nog. Die ga ik delen in het bewijsmateriaal.
Ja, tof.
Zo belooft Zweder dat de stad toegang mag verbieden aan ballingen die vanwege een factiepolitiek verbannen zijn. Dus in dit geval Lokhorsters. De raad verbiedt hierop inderdaad meteen een aantal die geen toegang mogen hebben tot de stad. Als dit verbond geschonden zou worden, dan zullen zij worden opgesloten in het Vleeshuis.
Het Vleeshuis?
In het Vleeshuis. Dit pand wordt namelijk gebruikt als gevangenis. En daarnaast ook als slagerij voor het vleeshouwersgilde.
Oké. Okay.
Ja, je kan maar lekker multifunctioneel zijn.
Ja, ik zie bij Vleeshuis een soort van arthouse horrorfilm voor me, maar
dat is jouw
dat is misschien niet helemaal dat is een beetje nee. Anachronistisch, denk ik.
Nee, het is echt van de vleeshouwersgilde. Dat is ook een vrij machtig gilde in Utrecht. Leden van dit gilde hebben volgens de verhalen trouwens als enige het recht om met grote messen door de stad te lopen.
O ja, vanwege hun beroep. Dat ben ik ook wel tegengekomen.
Ja. Behalve dat ik me dan afvraag, niet al deze leden van het gilde oefenen daadwerkelijk het beroep uit, maar mogen dan wel met een mes rondlopen. Kan ik niet vinden in de bronnen hoe dit precies zit hoor, dus ik weet dit niet, maar het komt wel lekker uit, denk ik.
Ja.
Zweder belooft daarnaast trouwens geen wraak te nemen of vijandschap uit te oefenen op raadsleden vanwege hun pogingen zijn bisschopsfunctie te ondermijnen. Schappelijk.
Ja.
En nu dit allemaal beklonken is, trekt Zweder op 21 augustus 1425 met een groot gevolg Utrecht in. En hier zijn we op de dag des onheils. Ik weet niet of jullie het linkje hebben gelegd. Op de plaats waar nu de stadhuisbrug zit, wordt hij, onze Zweder, door burgemeesters, hoge raadslieden, kanunniken opgewacht. Een soort optocht van gezang, voorzien van brandende kaarsen en wierook, brengen ze dan Zweder naar het kapittelhuis. Hier legt hij de eed van bisschop af en vervolgens gaat hij naar het koor van de Dom, waar hij dan plaatsneemt op de bisschopszetel. Nou, je kan je voorstellen, dat is een groot vertoon in de stad. Maar onze Zweder die heeft iets geniepigs gedaan. Want in die tijd is het gebruikelijk dat als je als nieuwe bisschop arriveert, dat je ballingen meeneemt. Dan kun je ze zeg maar een soort van schone lei geven. Je geeft ze hun burgerrechten
een
terug.
Bevestiging van een genadigd vorst
ja,
zijn.
Ja, dat is heel sympathiek. Een probleem is alleen dat je dat alleen mag als de stad hier toestemming voor geeft. En Utrecht heeft dat nadrukkelijk niet gedaan. Zo valt te lezen in die afspraken. Maar Schweder neemt ballingen mee naar Utrecht. En we weten dat er tussen deze ballingen iemand zit die volgens de afspraken nadrukkelijk niet de stad in mocht. Dus wat doet Utrecht, zoals ze al aangekondigd hebben? Ze sluiten hem op in het vleeshuis. Maar ja, je hebt wel nog steeds die strijd tussen Lokhorsters en Lichtenbergers in de stad. En alles wijst er wel op dat deze balling een Lokhorster was. Ik weet niet precies hoe hij heette, maar wel, het is wel aannemelijk dat hij onder die factie viel. En wat krijg je? Een groep van de bevolking zegt, ho eens even, een van ons wordt opgesloten daar, dat willen we niet.
Ja.
Dus ze komen in opstand. Dus ze bevrijden die balling uit het vleeshuis en die woede loopt zo hoog op dat ze plunderend en moordend door de stad trekken. Met een duidelijke groep tegenstanders op de korrel, namelijk de Lichtenbergers. En rond 5:00 komen ze aan bij het huis van de burgemeester Proeys. En we weten hoe dat afliep.
Niet heel mooi.
Nee, de blijde intocht van Zweder van Culemborg.
Ja, precies. Die moet ook echt, toen hij dat hoorde, op zijn zetel hebben gezeten van... That escalated quickly.
Ja, is dat zo? Dat is een beetje waar we nu terechtkomen.
Ja.
Want we hebben dus een gruwelijke moord. We hebben Lokhorsters die door deze opstand en plundering natuurlijk de macht weer overnemen. En daders die onbestraft blijven, want Zweder doet niks. Dat heb ik al verteld.
Ja.
Sterker nog, hij stuurt de zonen van burgemeester Proeys onder andere en Lichtenbergers ook de stad uit. Hij verbandt ze. Maar zoals we al hebben gezien... Duurt dit vaak niet zo lang. En gelukkig is het laatste woord er dus nog niet over gezegd. Want Lichtenbergse ridder Jan van Renesse verkleedt zich een jaar later, in mei 1426, met enkele van zijn mannen als monnik. En daarmee komen ze de stad binnen en gaan ze Lokhorsters aanvallen. En dat lukt. Ze verslaan de Lokhorsters weer en die vluchten dan weg over de stadsmuren. En daarmee komen de Lichtenbergs weer aan de macht. Zo makkelijk kan het gaan.
Maar dat is echt ontzettend tof. Als monniken naar binnen komen.
Ja, vind je dat leuk?
Nee, het is echt heel typisch.
Ja, het is een soort paard van Troje eigenlijk, ja, bijna, wat je binnenhaalt. Ja. Ook bisschop Zweder van Culemborg wordt verjaagd na deze episode. En bisschop Rudolf van Diepholt keert terug. Ja. Hebben we het even niet over de complexiteit van of die dan bevestigd wordt door de pauze niet. Maar goed, Rudolf gaat daar dan even zetelen. Ja, en dan komt er ruimte om de daders van de moord aan te gaan pakken. En in de jaarboeken uit de 18e eeuw lezen we dat de moordenaars vleeshouwers en andere booswichten zijn.
Ah.
Maar wat hiervan waar? En daarvoor duiken we even de bron in.
Ja.
We weten dat de woede is ontstaan door het opsluiten van een balling in het vleeshuis. De plek van het vleeshouwersgilde. Dat er dan dus vleeshouwers betrokken zijn bij de moord is niet zo'n gekke gedachte. Maar we hebben ook bronnen uit de tijd zelf. Dus ja, als je daar dan naar kijkt, je hebt bijvoorbeeld het buurspraakboek, waarin vanaf 1385 besluiten van de raad worden bijgehouden. In het jaar 1425 staat hier inderdaad dat burgemeester Bernd Proeys gedood is tijdens de onrusten in de stad. Verder staat er niet zoveel. In 1429 is er een toevoeging. Hij lag ziek in zijn bed terwijl hij vermoord werd. Nou, dan krijg je al iets meer beeld. In het buurspraakboek geeft bovendien een lijst van personen die in 1426 gestraft zijn vanwege hun betrokkenheid bij de moord. En er is ook nog een lijst van betrokken figuren bij de plunderingen. Dat is dan er zitten wisselingen in, zeg maar. En als je hiernaar gaat kijken, dan blijkt dat slechts één van deze mannen een vleeshouwer was.
Oké. Okay.
Dan moet ik wel bij zeggen, een deel van deze mensen weten we het niet van. Tot welke gilde ze behoorden. Maar een deel dus ook wel. En die zijn lid van een ander gilde. Verschillende gildes ook. Dus niet specifiek één.
Het is het eigenlijk apart dat specifiek die vleeshouwers aangewezen worden in het rijtje met de booswichten.
Ja, dat is exact. En je mag dus ook, je kan op basis hiervan nog niet zeggen dat zij het op hun geweten hebben. Sterker nog, waarschijnlijk meer over verschillende lagen van gildens. Of ja, personen die niet blij zijn met de Lichtenbergers. We vinden de moord ook terug in kronieken, zoals de Middelnederlands vertaling van het vervolg van Johannes Bekes kroniek van Stichten van Utrecht en de van Holland. Handschriften met deze middeleeuwse tekst, middel-Nederlandse tekst moet ik zeggen, komen al uit de 15e eeuw, dus vrij kort op de moord. En ja, we vinden hier het verhaal dat de daders na het insteken op Bernd verder gaan plunderen en dan weer terugkomen. Ik weet niet of dit de eerste bron is, want we vinden dit ook in de Utrechtse jaarboeken van de 15e eeuw. Die zijn weliswaar uitgegeven in de 18e eeuw, maar die baseren zich weer op boeken zoals de buurtspraakboeken, de raadsboeken, andere documenten. En daar zit een manifest in uit 1427, 2 jaar na de moord, waarin men beklacht doet over bisschop Zweder van Culemborg. Hij zou samen hebben gewerkt met de vleeshouwers om de burgemeester om te leggen. Dat antwoordt ook een beetje jouw vraag. Dat ja. Hij moet denken, wat gebeurt hier? Nou, misschien zat hij er dus wel achter. Maar je moet hier ook je vraagtekens bij zetten. Want dit document komt dus uit 1427, supposedly. Dat is de tijd waarin de Lichtenbergers weer aan de macht zijn, waarbij ze Rudolf van Diepholt graag als definitieve bisschop willen.
Ja.
Wat je doet, is propaganda maken.
Ja, je wil een bad guy hebben.
Dus je wil Zweder zwart maken.
Ja.
En je sleurt de vleeshouders erin mee. Waarom? Niet helemaal duidelijk. We weten simpelweg gewoon niet of in deze groep van plunderaars in de stad en van de moordenaars, of daar in verhouding dan meer vleeshouders aanwezig waren. Kan, weten we niet.
Ja.
Wel is bekend dat deze groep bij meerdere rellen betrokken is geweest. En ook na de moord doen ze meerdere pogingen om gewapende macht in de stad over te nemen. Het is niet een heel gezellig clubje, denk ik.
Met hun grote messen.
Met hun grote messen, exact. En dat vindt de raad ook, want in 1432, dus 7 jaar na de moord, wordt besloten dat het vleeshouwersgilde opgeheven wordt.
Oh, dat is gelijk wel heel erg heftig.
Ja, ze worden zeg maar verdeeld over de andere gildes. En het vleeshuis verdwijnt uit het centrum. In de plaats daarvoor komen er 2 andere vleeshuizen terug. 1 in de Voorstraat en 1 in de Lange Nieuwstraat. Die staan er nog steeds.
Oké. Okay.
De kleine vleeshal, dat is die in de Lange Nieuwstraat, die is ook het best herkenbaar als vandaag. Het is nog vrij een oude, zoals die oorspronkelijk was. Er zit ook zo'n coole stierenkop op. Dus die kun je gaan bekijken. Ik voeg een plaatje toe.
Ja, dat ik wil net zeggen inderdaad. Plaatjes.
Plaatjes. Even terug naar die bronnen, want op 24 mei 1426 komen de kinderen van Bernd tegen in een akte over de moord. Hierin beloven ze geen wraak te zullen nemen op de ballingen en de schuldigen van de moord op hun vader. Ik ga het even citeren. En de medebehoudelijken, onze toespraak, wraken en de verhalen aan alle ballingen en uitgezetten der stad van Utrecht, nu uitgezet. En aan Steven van Arnsbergen, schuldigen aan de nederslag onze vader. We hebben hier een dader, Steven van Arnsbergen, die met naam en toenaam wordt genoemd. Overigens, niet een naam die overeenkomt met de gestraften die in het buurtspraakboek staan. Dit is so far het enige dat te vinden is in de archieven over Steven van Arnsbergen. Wie hij is, wat hij deed, wat zijn motief was, geen idee. Eén groot vraagstuk. Ja.
Dus.
Nou ja, en ik heb hier even een vervolg op. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben voor het bespreken van deze zaak enorm schatplichtig aan Andy Palmen. Ik kwam deze zaak namelijk op het spoor doordat ik op een avond lui op de bank zat en werkelijk ook te lui was om te zappen. En er ging een programma aan Noord-Zuid-Oost-West van Omroep Max. Waarbij dan steeds een andere presentator ergens in het land een bepaald onderwerp uitdiept. En volgens mij zijn het fragmenten die oorspronkelijk van lokale televisiestations zijn. Dus in dit geval is het dan RTV Utrecht.
Ja, ja.
Het was een item met historicus Maarten van Rossum. En die gaat dan op pad in Utrecht met Andy Palmen, ook historicus. En precies over deze moordzaak. Dus nou, je begrijpt, ik bleef hangen.
Ja, precies. Notities maken.
Notities maken. Want ik had er eigenlijk ook nog nooit van gehoord, moet ik heel eerlijk zeggen. En Andy heeft enorm veel onderzoek gedaan in deze zaak, in de familie Proeijers in het algemeen. Hij heeft een super informatieve website met allemaal artikelen over alle kanten op rond deze zaak, maar ook überhaupt die hele familie. Heel erg leuk. Ga ik uiteraard linken in de voetnoten. En ik heb hem even gemaild. Want,
oh, leuk.
Ja, want ik dacht, ik mis wat bronnen. Ik wil even wat meer weten. Hij heeft me super goed geholpen, moet ik zeggen. Maar hij wil heel graag die puzzel van Steven van Arnsbergen oplossen. Want dit is een soort, dit zou het is vrij typerend dat die kinderen van Bernd hem aanwijzen.
Ja, maar ook in een het afstand doen van verdere vragen. Zit er een specifieke verzoening in ook? Of?
Nee.
Oké. Okay.
Niet echt. Daar kom ik straks op terug, want het is nog een document waar ze in voorkomen. Maar nou ja, ze zullen in ieder geval geen... ze beloven zich te gedragen. Eigenlijk is dat het, ja, komt het opnieuw. Ik ben toevallig vandaag er ook nog eens even op gaan googlen. Dat van Arnsbergen. Ik heb dat ook naar Andy gemaild. Je hebt een kasteel. Dat lag in Heraardsberg, geloof ik. Dat van Heerns Arnsbergen heet. Of Heerns van Arnsbergen. Dus ik heb dat naar hem geopperd. Misschien dat dit een puzzelstukje is. Want dit kasteel is een tijdje in bezit geweest van onze Jan van Arkel. Die hebben we al eerder zien langskomen. Ook van de man... een link met Jacoba van Beieren zit erin. Dus in die tijd. Dus misschien komt Steven daar vandaan. Maar ik wil eigenlijk ook wel oproep doen. Want als jij het leuk vindt om archief te doen, jij als luisteraar, archieven in te duiken, te zoeken naar dit soort puzzelstukken. Je denkt, nou, daar gaan we stevig in vastbijten. Je zou Andy echt heel erg blij maken als je de puzzel Steven van Arnsbergen kan oplossen. Dus neem vooral contact op. Dan help ik je verder op weg.
Ja,
ik moet zeggen, ik wil dat zelf eigenlijk ook heel graag nu.
Ja, nee, ik voel ook wel wat jeuken nu.
Ja, toch?
Maar ik kan me ook voorstellen dat, als je bezig, zeker als dit je onderwerp is, het zou me dag en nacht bezighouden gewoon. Op het moment dat je zo'n naam.
Dit is ook wel grappig, want Andy mailde ook terug. Ik weet niet of hij het bewust deed, maar ik vond het een goede woordspeling. Hij zei, ik zou een moord doen om deze puzzel op te lossen.
Oh, maar dat kunnen we misschien ook regelen.
Nee. Let's not go there.
Oké.
Let's not go there. Maar goed, het is heel intrigerend. Want ik kan me... Als deze figuur zo nadrukkelijk wordt genoemd, dan zou je toch zeggen dat hij ergens anders ook moet voorkomen. Dat hij... Ja.
Ja.
Dat hij ergens over het hoofd gezien nog is. Wie is deze man? Dat vind ik heel fascinerend. In ieder geval.
Ja.
Maar goed.
Misschien moeten we eventjes ook een poosje maken hiervan. Maar misschien was je dat al van plan.
Een soort wanted poosje.
Ja, precies. Maar ook eventjes met de naam uitgeschreven. Misschien meer de spellingen.
Zeker, ja.
Even mensen maximaal helpen.
Ja. We gaan gezamenlijk op zoek naar deze Steven.
Ja, inderdaad.
Maar goed, zonder kennis over Steven of over potentiële andere daders... kunnen we het dan eigenlijk wel hebben over een motief. Want dat wordt dan ook een beetje moeilijk. Ik heb hopelijk... geprobeerd te illustreren dat deze moord een soort kleine radar is in een veel grotere speel van verschillende twisten. En dus die Lichtenbergse lokhorsten, maar ook de Hoeken en de Kabeljauwen. En die bisschop van bisschop Zweder, die aan de kant van Kabeljauwen schaart, die gebruikt eigenlijk die lokale Utrechtse spanningen, dus tussen de Lichtenbergers en de lokhorsten. En hij ziet Utrecht natuurlijk het liefst verlost van de Lichtenbergers. En hij doet dat door tegen de afspraak in Lokhorst ermee de stad in te nemen. En dat leidt dan tot een moord op Bernd.
Ja.
En die Palme, die concludeert daardoor eigenlijk een beetje van... Nou, Bernd is feitelijk slachtoffer van de Hoeks en de Kabeljauwse twisten. Maar ja, uiteindelijk denk ik dan ook, hij is ook...
deelnemer aan de twisten.
Hij is ook deelnemer aan de twisten. Ik vind dit heel moeilijk.
Ja. Nou ja, je weet ook niet... Mensen zijn natuurlijk aan het plunderen dan. Hebben ze iets met hem te vereffenen in de algemene zin? Als gewoon vooraanstaand figuur van de andere kant. Of zit er misschien ergens een persoonlijk motief in mensen... waardoor ze gewoon er in het kader van de grote rivaliteit... ooit iets gebeurd is waarom iemand hem wil hebben?
Nou ja, goed. Omdat ik dus uitkwam op dat kasteel, Heraardsberg... Als dat van Jan van Arkel is geweest... en we weten dat Bernd heeft deelgenomen aan... Nu ben ik puur aan het speculeren... Ja. Maar deel heeft genomen aan twee veldslagen tegen Jan van Arkel. Ja. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat hier veel meer Lokhorsten versus Lichtenberger speelt.
Ja.
Maar het is wel... Ik wil gewoon graag weten wie die Steven is nu.
Ja.
En ik hoop ook, stel dat we dat kunnen vinden, iemand ooit... dat je dan misschien ook veel duidelijker een motief kan reconstrueren?
Ja, nou ja, dat zou in ieder geval, lijkt me, heel veel helpen.
Dat zou helpen. En ja,
dat... In ieder geval om die hele daad in een nog specifiekere context te kunnen plaatsen binnen de al complexe situatie.
Ja, want het is zo complex.
Ja.
Ja. Nou ja, nogmaals de oproep. Denk mee. Nadat de zonen van Bernd in mei 1426 verklaren geen wraak te zullen nemen op de moordenaars van hun vader, maar zich zullen onderwerpen aan de uitspraak van de raad, is dan een lange tijd stil. Maar op 12 augustus 1429 volgt dan een uitspraak. Er wordt zoengeld betaald. Daar heb je hem. 1300 Franse guldens.
Oké.
Dat is best wel aardig. Daarmee sluit het boek rondom de moord van burgemeester Bernd Proijs. Maar ik heb nog wel een aantal side notes. Het huis Poisonburg, het plaats delict en huis van burgemeester staat er nog. Oudegracht 127. Het is nu een winkel. En het is door de eeuwen heen flink verbouwd. Dus je ziet het
nieuwe
niet.
Gevel op waarschijnlijk.
Nieuwe gevel zijn ook aan de achterkant. Dat erf is er uiteraard niet meer. Dus je kan het niet herkennen als middeleeuws huis. Maar het heeft wel nog delen die stammen uit die tijd. Dus dat is wel leuk.
Ja.
Sowieso is het heel leuk. Dus er staan heel veel stadskastelen aan de Oudegracht. Als je daarin gaat duiken, is het heel, heel interessant. Dus ik noemde al Drakenborg en Oudaan. Die staan er nog steeds. Oudaan is heel herkenbaar als middeleeuws stadskasteel. Heeft kantelen en zo. Kun je ook leuk biertje drinken. Trip. Maar goed, ja, het is wel leuk om te weten dat dit er dus ook nog is. En die Palme gaat in zijn onderzoek ook nog in op wat er verder met Bernd zou kunnen zijn gebeurd na de moord. Hij vermoedt dat Bernd is bijgezet in de grafkelder van de familie in de Mindere Broederskerk.
Ja.
Deze kerk was onderdeel van een klooster dat tussen de Mindere Broedersstraat en het Janskerkhof lag, tot zo in de 16e eeuw. De kleinzoon van Bernd, Jacob Proijs, heeft in opdracht een grafsteen laten maken voor deze grafkelder. En hoewel die grafkelder er niet meer is, net zoals de kerk, is die steen er nog wel. En die steen ligt tegenwoordig op de algemene begraafplaats aan het kerkveld in Jutphaas. Kun je gaan bekijken. Met hun familiewapen erop en alles. Misschien heeft die grafsteen ooit dus ook boven Bernd gelegen.
Ja.
Who knows? Vond ik een leuk detail.
Heb je er een foto van of niet?
In het beeldmateriaal komt er een foto van. Jazeker. en die hele strijd rondom de bisschopsverkiezingen, die staat bekend als het Utrechts schisma. Schisma, zo. En dit is heel, heel complex politiek. Dus dat ga ik niet... Ik heb het echt versimpeld. Dus ik ben over dingen heen gestapt die misschien niet helemaal juist zijn. Maar anders wordt het te complex. Maar mocht je dit leuk vinden, zoek het op. Want het is op het internet tal van artikelen over te vinden. Deze strijd duurt tot 1449. Dus ook na de moord is het eind nog niet.
Tot David van Bourgondië er eigenlijk.
Ja, en dat komt omdat Philips van Bourgondië dus ook in deze hele discussie is gestapt. Maar goed, zoek dat vooral op.
Maar je hebt in ieder geval wel goed laten zien. Want het is complex. Maar hoe... waarom het complex is.
Ja.
Want je hebt gewoon allemaal groepen en die hebben rivaliteiten.
Ja.
Vanuit tactische overwegingen eigenlijk sluiten ze zich aan bij andere groepen.
Mm-hmm.
Dat wordt dan een nieuw soort alliantie. En zo blijft het moeilijker worden.
Ja, en dus zeker als er belangrijke partijen overlijden, zoals een graaf of een bisschop, dan wordt het dus nog complexer. Ja. Want dan krijg je daar weer een opvolgingsstrijd over. En dan krijg je weer die facties die zich gaan verdelen.
Ja.
Heel moeilijk.
En zeker dan wat je vertelt in Utrecht, dat gelijk ook de alle oude schepenen zeg maar de stad uit kunnen.
Ja.
Stevig.
Heel stevig. En die wees me ook nog op iets anders. Heel erg speculatief, maar ik vond het toch leuk om te delen. Uit kerkmeesterrekeningen van de Nicolaikerk blijkt dat er in 1429 en 1437, dus 4 en 12 jaar na de moord, inkomsten binnen de kerk binnenkomen voor het opdragen van missen. Specifiek voor Bernd Proijs. In 1429 bedraagt dit bedrag 43 gulden. En dat is heel erg veel, want de totale inkomsten van dat jaar zijn 342 gulden. Dus een significant deel, dat gaat naar Bernd, feitelijk. En die vraagt zich af of deze hoge bedragen te maken hebben met het feit dat zij een schadevergoeding hebben gehad van 1300 Franse guldens. En daarom dus dit ook kunnen betalen. En ook in 1437 zien we dus in die rekeningen terug specifiek dat er namens zijn kinderen wordt gebeden voor hem.
Ja.
Dus.
Nou, dan weten we in ieder geval wel dat het goed zit met zijn zielenheil ook.
Ja.
Het lijkt me sowieso wel een significant feitje dat inderdaad dat er, ja. Dat er dure missen...
Dure missen voor Bernd.
Ja.
Namens zijn kinderen. Ze deden in ieder geval hun best wel om hun vader loyaal te blijven. Dat is wel duidelijk.
Ja, ja. Nou ja, als ze nou gewoon waren geweest op de... Als ze nou gewoon aan zijn bed hadden gestaan.
Ja. Nou ja, je hebt gelijk. Dan was het heel anders geloof. Hadden wij hier niet gezeten vandaag.
Nee, inderdaad.
Ja, en verder zou ik kunnen zeggen van... Ik ga in beeldmateriaal ga ik de Chroniek van Beke delen met een fragment erover. Die Zweder die dingen belooft. Al die dingen ga ik delen met jullie. Maar mocht je naast alle artikelen, beeldmateriaal meer willen weten... kijk dan ook die aflevering van dat programma van Andy met Maarten van Rossum. Want dan krijg je ook nog in vogelvlucht... terwijl ze door Utrecht wandelen, verhaal een beetje mee.
Ik ga sowieso kijken. ik ben benieuwd.
Ja, nou ja, dit was de moord op burgemeester Bernd Poeijs in Utrecht. In het hedendaagse Utrecht.
Ja. Ja, dit is toch wel belangrijk, die... topografisch. Maar goed, nee, ik vond het een mooi verhaal.
Ik hoop jij als luisteraar ook. En daarmee zijn we denk ik aan het eind gekomen van deze aflevering.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.